Omdat die ze hadden last van de Assyriër enzovoorts, weet je wel. En toen waren er ook van die profeten die zeiden, nee, maar het komt wel goed, want er komt wel vrede en het komt allemaal dicht voor elkaar. We hebben daar gisteravond over gesproken, omdat we toen in dezelfde tijd bezig waren, namelijk die van Micha. Precies hetzelfde verhaal. Men deed een beroep op de belofte die de Heer in Israël gedaan had. Maar in werkelijkheid klopte dat niet. Dat was dwaling, want dat is een beroep doen op dingen die weliswaar aan Israël beloofd waren, maar dan aan een gelovig Israël, niet aan een ongelovig Israël. En geloof veronderstelt dat men ook inderdaad de Heer dient. Maar dat deed men niet. En dus is al dat spreken niks anders dan huichelarij. En het moet zelfs duidelijk zijn dat je beter te maken kunt hebben met een duidelijke, aperte leugen, dan dat je te maken krijgt met de verdraaiing van de waarheid. Want dat is veel geraffineerder. Het is veel moeilijker om dat te doorzien. En dat is het grote probleem bij wat dan doorgaat voor christenheid. Namelijk, men praat over Bijbelse dingen, er zit altijd een kern van waarheid in, maar toch wordt het ergens verdraaid. De vraag is alleen waar. Dat maakt het zeer gecompliceerd. Je kunt beter te maken hebben met iemand die gewoon ronduit zegt, ik geloof niet dat er een God bestaat, dan dat je te maken hebt met iemand die zegt, ik geloof in de God van de Bijbel, maar waarbij in de praktijk blijkt dat men toch niet gelooft in wat hij gesproken heeft. En zelfs gelooft men wel dat hij gesproken heeft, maar men gelooft ook dat wat hij gesproken heeft weliswaar zo gezegd is, maar anders bedoeld was. Dat is helemaal geraffineerd. En dat is de meest gebruikelijke situatie overigens. God bestaat, God heeft ook gesproken, hij heeft het precies zo gezegd, maar hij heeft er wat anders mee bedoeld. Zodat de openbaring van de Godheid afhankelijk is van ons begrip. Van onze intelligentie eigenlijk. Van onze vindingrijkheid. Dat is jammer voor een God die woord is. Daar heeft hij niks aan. Want wij begrijpen het niet. Nou, laat maar zitten. Het is een redenering dus waarbij men God afhankelijk maakt en het werk van God afhankelijk maakt van de mens. En meer speciaal dus van de theoloog. Maar dat is niet aan de orde. Het punt is namelijk dat men zich dient te onderwerpen aan het woord God heeft gesproken. We moeten aannemen dat God ook inderdaad gezegd heeft wat hij bedoeld heeft. Dat is iets wat in vele gevallen God onderscheidt van de mens. Er zijn natuurlijk wel wat meer onderscheidingen dan alleen die. Maar zo is het nou eenmaal. Maar dit is huichelarij, omdat men zich niet aan het woord onderwerpt en bijbelgedeelten en zelfs uitspraken van God zelf dus misbruikt voor andere doeleinden. Maar daardoor wordt men uiteindelijk misleid. En wanneer men die dingen dus zo doet, dan is men bezig huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere. En dus blijft de ziel des hongerigen ledig, staat er. Om de ziel des hongerigen ledig te laten. Een hongerige heeft namelijk brood nodig. En dat is het brood wat uit de mond Gods uitgaat. Het woord van God namelijk. Zodat u ziet dat het hier inderdaad gaat om het spreken van het woord van God. Wat Israël zou moeten doen. Maar wat het of niet doet of wat het ongepast doet, dat wil zeggen, men spreekt wel het woord van God, maar past het op de verkeerde omstandigheden toe. Zodat de hongerigen, degene die leven nodig hebben, geen leven ontvangen. En dat is natuurlijk een probleem. Je kunt wel zeggen, wij zijn er om de hongerigen brood te geven. Ja, dat is mooi, maar dan moet je het ook doen. En als je het niet doet, betekent dat niks. Is het dan, laat je alleen maar een schuld op je. En dat is wat gebeurt. Om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken, wat natuurlijk hetzelfde is, alleen de drank is dan meteen water uiteraard. Hoewel het wel eens kon wezen dat het in wijn verandert onderweg, maar dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval, Israël beantwoordt niet aan haar roeping, aan haar priesterlijke taak. En zo gaat het verder. En eens gierigaards, ganse gereedschap, is kwaad. Wat de gierigaard ook doet, maar die gierigaard is natuurlijk dezelfde als de gierige uit vers 5. Hij houdt het voor zichzelf. Een gierigaards ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen. Dat betekent in ieder geval dat hij die dingen maakt. Schandelijke verdichtselen. Verdichtselen is natuurlijk kunst, is poëzie, is cultuur. Maar het is wel schandelijk. Schandelijke cultuur, ja. Zo zit het gewoon. Weet je daar een voorbeeld van? Nee, dat weet ik zo gauw niet. Nee. Maar men mag er dan respect voor hebben voor de verdichtselen. Petrus noemde trouwens kunstig verdichte fabelen. Ik weet niet waarom het is, maar fabelen gaan gewoonlijk in de vorm van een dicht. Hè? Van een gedicht. Verdichte fabelen. Kunstig verdichte fabelen. Dat wil zeggen, het wordt knap gezegd. Maar het is gelogen. Het is heel mooi gezegd, maar het is gelogen, ja. De dominee heeft het weer mooi... Nou, waarom je de dominee zegt, maar... De dominee heeft het weer mooi gezegd vanmorgen. Maar wat heeft hij nou gezegd? Het kon wel eens wezen... Het is niet altijd zo, maar het kon wel eens wezen... dat de mooie vorm waarin het gegoten wordt dient... om de inhoud te maskeren. Dat is huichelarij. Daar ging het vorige vers over. De dwaas spreekt dwaasheid, dus de hart doet ongerechtigheid om dwaling te spreken, enzovoorts. Dat is huichelarij. En dan heb je wel een mooie vorm. Ik heb me er dikwijls over verbaasd dat de gedachte is dat het werk, het beroep van de predikant bestaat uit het prediken. Waarbij het niet gaat om de inhoud van de prediking, maar om de vorm van de prediking. Dat wordt dikwijls beschouwd als zijn vak. Vandaar dat hij geacht wordt onder alle omstandigheden een redevoering te kunnen houden, ongeacht waarover, want hij is predikant, hij kan dus een verhaal vertellen. Maar dat is een misverstand, dat is niet zijn vak. En hij mag dus ook eigenlijk geen predikant heten, als het goed is, want dat is zijn vak niet. Hij dient te zijn wat hij vroeger was, een dienaar des woords. Of een bedienaar des heiligen evangelies, of zoiets, hè. Dat is zoals het moet. En of hij het dan mooi kan zeggen, of niet. Ik moet u zeggen, als je het mooi kan zeggen, dan ben ik jaloers op hem. Maar het kon wel eens wezen dat gewoon recht voor zijn raap zeggen veel effectiever is. Dat kon wel eens wezen, weet ik niet. Maar het kon wel eens wezen dat het veel effectiever is dan de mooie verpakking. Want ook als de inhoud goed is, dan is het dikwijls zo dat de aandacht toch wordt afgeleid door de mooie verpakking. En dat is zonde van het product. Goed, broeder Voorhorst.
Wat een dominee.
Let u even op, anders hebben we er niks aan, hè.
Ja. Een dominee, die ging naar de boer. En die boer zat altijd te slapen in de kerk. En toen ging hij naartoe en toen zegt hij... Broeder, zegt hij... Je zit altijd te slapen, dan moet ik u toch eens iets van vertellen. U hoort als zo'n preek niet. Waar heb u gisteren over gepreekt, zegt die boer. Ja, ik heb de preek niet bij me. Dat wist hij zo niet. Nou zeg ik, ga daar maar zitten, dan zal ik u de preek vertellen. Begrijpt u?
Ja, ja. Hij had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen... Ja, ik heb zitten slapen, ik weet het dus ook niet.
Hij sliep ook niet. Nee. Hij had de ogen dicht omdat hij niet afgeleid werd.
Dat kan, ja. Maar dat is een bekende smoes, hoor.
Hij kon hem navertellen.
Ja, 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 ja. Nee, maar zo is het ook. Nee, maar in de praktijk is het echt dikwijls zo... dat de vorm de aandacht afleidt van de inhoud... Ja, maar dat is overal zo. Ja. Ik zal eens wat anders vertellen. Heeft hier helemaal geen bal mee te maken. Maar ik zal eens wat anders vertellen. Ze lopen mij al jaren dag te vertellen. Van je moet het niet opnemen op geluidscassettes. Maar je moet het op video nemen. Dat maakt indruk. Kun je mensen zien. En dan kun je het bord bij gebruiken. En het mooi opschrijven. Dat heeft een grote impact en zo. Ik geloof er niks van namelijk. Ik doe dat ook niet. Ik geloof het namelijk niet. Ik geloof dat het afleidt. Ja. Ja. Er is ook men zegt ook, dat is, hoe noemen ze dat? didactieke onderwijskunde. Men zegt, je moet het de mensen niet alleen vertellen, je moet het ze ook tegelijkertijd laten zien, want dat werkt veel effectiever. Dan gaat het langs verschillende zintuigen gelijktijdig. Maar ik ben ervan verzekerd dat als ik eerst plaatjes of kaarten of aantekeningen ga uitdelen die u voor u hebt, en dan ga ik zeggen van daar en daar op uw tv ziet u dat en dat, dan weet ik zeker dat wat ik er daarna over vertel, dat hoort u niet of nauwelijks, omdat u bent aan het studeren in wat van tevoren al getekend dan wel opgeschreven was. Dat werkt namelijk zo absoluut niet. De theorie is wel goed van als het langs beide kanten komt, dan gaat het effectiever. Maar dat moet dan wel op de juiste manier worden toegepast. En anders krijg je inderdaad dat de vorm waarin de informatie komt, de aandacht afleidt van de informatie als zodanig. Dat is het probleem van elke reclamemaker trouwens ook. Ze maken de mooiste reclamefilmpjes tegenwoordig. Er zijn er die kan ik zo met mijn ogen dicht, kan ik zie ik ze voorbij schuiven. Nou, niet veel. Maar er zijn er zo. Maar ik weet nog niet waar het over gaat. Wat eigenlijk de bedoeling is. Want dan let je daar niet op. Je wordt zo geboeid door de vorm dat de inhoud. Je wordt er door geboeid, ja. Mooi woord, hè? Je wordt geboeid door de vorm. En dan ben je niet meer in staat om de inhoud te volgen. En in de praktijk is het zo dat er heel wat bijbelcommentaren geschreven worden in een zodanige vorm dat je de inhoud niet meer weet. En in veel gevallen is dat denkelijk ook de bedoeling. Want in veel gevallen spreekt men ook, of schrijft men ook alleen maar over de Bijbel. En over de vorm van de Bijbel. En over het ontstaan van de Bijbel. En over de samenstelling van de Bijbel. De ouderdom van de Bijbel. En de letters van de Bijbel. En zelfs de getallen van de Bijbel eventueel. Want dat gebeurt dan ook nog wel. Enzovoorts. Maar men heeft het niet over de boodschap van de Bijbel. Dan kom je daar niet aan toe. Nou, dan gaat het alleen om de vorm. Mooie Bijbel. Hè? Ja. Maar de inhoud kent men niet. En dat is het probleem. En eigenlijk is het zo dat aangezien per definitie, volgens meneer Van Dalen, aangezien per definitie godsdienst zich bezighoudt met uiterlijke dingen, zoek je dat maar eens na. Dat staat er echt in. Godsdienst, religie, houdt zich bezig met verschijnselen, met dingen die men moet doen, dingen die men moet laten, rituelen, levenswijzen. Dat is godsdienst. Godsdienst, aangezien dus godsdienst zich bezighoudt met uiterlijke dingen, is het in de praktijk zo dat godsdienst een mens weghoudt van God. Omdat de vorm de belangstelling krijgt en de inhoud vergeten wordt. En dat is zeker zo binnen het christendom, en het is nog zekerder zo binnen het jodendom. Alle ritualisme is per definitie religie, godsdienst, maar het is er opdat men de inhoud niet zou zien, opdat men zou afgeleid worden. Het is een truc. Ja, het is een truc, want ik had eigenlijk in gedachten, het is een goocheltruc. Ik weet niet of u weet wat goochelen eigenlijk is. Maar goochelen is dat je met de ene hand geweldige gebaren maakt die de mensen volgen, terwijl je dezelfde tijd met de andere hand je truc aan het uitvoeren bent. Maar daar kijkt niemand naar. Dat doe je ook voor het gezicht van de hele zaal. Maar je maakt afleidingsmanoeuvres, want de werkelijke dingen gebeuren met die lichaamsdelen die het minst bewogen worden. Zo werkt dat. Dat is de hele grap, hè? Nou, met godsdienst is dat precies hetzelfde het geval. Men maakt geweldige beweging, geweldig indrukwekkend allemaal enzovoorts. Maar in werkelijkheid, de werkelijke dingen gebeuren ergens anders en soms zelfs helemaal niet. Want in veel gevallen is er alleen maar dit uiterlijk vertoon.
Ik heb een jongen gekend. Die zat altijd in de hoek van de kerkenbank. Daar kwamen ze met zo'n lange stok vroeger. Hè? En hij zat dus aan het eind van de stok had die man leed. En die jongen zat aan die kant en dat deed hij altijd met die ene hand, hield hij die stok vast, net naast die zak en met de andere hand haalde hij wat uit. Dat is ook goochelen natuurlijk.
Dat is ook goochelen, ja. Een mooi verhaal. Nee, maar zo, ik leer u trouwens al mijn katten kwijt zo natuurlijk. Hè. Maar dat is werkelijk zo. Alle uiterlijk vertoon, alle uiterlijke dingen, ook bij de gelovigen, hebben in de praktijk de functie om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Dat is zo. Ja. Dat wil niet zeggen dat de uiterlijke dingen helemaal er niet zouden moeten zijn, of dat het volstrekt onbelangrijk is, want dat is natuurlijk niet waar. Maar, want dat hoort er wel bij, alle goede dingen hebben een verpakking, dat is nou eenmaal zo. En in een bepaalde vorm of gedaante komt het tot ons, maar dat dient wel op bescheiden wijze te gebeuren. In ieder geval mag het de aandacht niet afleiden van de werkelijke inhoud. Nou, terug dan naar Jesaja 32. Is gierigaards ganse gereedschap is kwaad, hij beraadslaagt namelijk schandelijke verdichtselen. Dat is zijn gereedschap, zijn verdichtselen, zijn mooie verhalen. Want daardoor worden de ellendigen bedorven met valse redenen. En redenen, dat zijn dus redeneringen, praatjes. Nee, ja, dat is een ander woord voor filosofieën. En de ellendigen, dat zijn degenen die hongerig waren uit vers 6, degenen die leven nodig hebben. Want die ellendigen worden daarmee verdorven, oftewel overgegeven aan de werking van de dood. De term witgepleisterde graven is dus wel zeer treffend. Want aan de buitenkant is prachtig, maar aan de binnenkant werkt de dood. Dus om de ellendigen te bederven met valse redenen, oftewel om de ellendigen te bederven, om te bederven het recht als de arme spreekt. Want het punt is dat de arme heeft recht nodig en zal recht gedaan moeten worden. Dat was ook beloofd trouwens, dat aan de armen recht gedaan zou worden. Dat kan niet anders, want de wetten in Israël waren zodanig dat er geen armen zouden kunnen zijn. Nou, hooguit voor zeer korte tijd, maar in principe was het onmogelijk. De wetten waren zodanig dat er geen armen zouden kunnen zijn. En dus als er recht gedaan wordt, zijn er geen armen meer. Wat de armen dus nodig had in Israël, was alleen maar de handhaving van de wet. Maar de wet, oftewel het recht, werd verdorven met valse redenen. En dus werd de armen geen recht gedaan. In de dagen van de Heer Jezus zie je dat ook, want er waren vele bedelaars. Ja, men zegt, er zijn altijd bedelaars in het oosten. Zo leren wij dat vroeger op de zondagsschool. Toen mocht je nog discrimineren. Dus dat was heel gebruikelijk in het oosten. Dat kan dan ook wel zo zijn natuurlijk. Men zegt dan, door gebrek aan medische zorg waren er veel gehandicapten en dus veel bedelaars. Schitterend verhaal. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er waren in Israël bedelaars omdat men zich niet hield aan de wet. Omdat de wet inderdaad het bezit van de mens in het algemeen beschermde. En bovendien de verantwoordelijkheid voor deze armen oplegde aan de familie van die armen. En die familie was er volgens de wet ook altijd. Want zelfs als de familie uitstierf, dan werd er nog geregeld dat er een erfgenaam zou zijn, zodat de families in stand gehouden werden. Ja, dus gecompliceerd alles bij elkaar. Maar niettemin, zo waren die wetten.
Mag ik nog even vragen?
Ja.
Ze hebben dus geboden, ze schoven het gebod van de Heer opzij om zelfgemaakte dingen daarvoor in te
plaatsen.
Maar was er dan werkelijk de plicht van de Jood om dus voor de ouders te zorgen?
Yes. Nou, voor de familie in het algemeen, maar dat is de kwestie van in ieder geval de verantwoordelijkheid van de zogenaamde losser, de Goel, die namelijk geacht werd te zorgen voor de armen in de familie. Zoals Boas geacht werd te zorgen voor Naomi in de eerste plaats en vervolgens voor Rut. En zelfs geacht werd nageslacht te verwekken voor die familie die in feite al uitgestorven was. Althans die tak van de familie. Dat zou de normale gang van zaken zijn. Ik moet erbij zeggen dat die plicht weliswaar er niet was. Volgens de wet niet. Maar dat de morele verantwoordelijkheid er volgens die wet wel was. Maar er wordt in de wet van uitgegaan dat men niet onwelwillend zou zijn om verlosser op te treden, maar dat men dat graag zou doen. En dus werd via de wet geregeld dat men ook inderdaad het recht had om dat te doen. En dat niemand dat kon weigeren, dat niemand dat recht kon tegenhouden. Zodat de formulering in de wet wat anders is dan bij ons gebruiken. Bij ons is het allemaal verplichting, verplichting, verplichting. Maar in deze wetten was het een kwestie van recht, recht, recht. En men werd geacht graag in stand te houden dat wat de Heer in stand wilde houden.
Dat was dus wel letterlijk. Het ging dus niet over wat eerder vader en moeder dat de relatie met de Heer was.
Nee, dat is letterlijk net zo goed het geval, ja. Maar het is een heel eenvoudige zaak. Het hoofd van de familie is verantwoordelijk voor de familie. En dat is degene die als Goel wordt aangeduid, als losser. Hij vervult dus een soort van priesterlijke taak ten opzichte van de familie. En zo hoort het natuurlijk ook. Dat vinden we in het Oude Testament toch uitgebreid in de wet toegepast. Dus armen konden er in principe niet zijn wanneer men leefde in overeenstemming met de wet. Maar men deed het niet. Het was te duur waarschijnlijk. Trouwens, zulke eenvoudige dingen als de wet op het jubeljaar, die werd niet toegepast en de wet op het sabbatjaar ook niet. Het was te duur. Men had er niks voor over. En daardoor ontstonden deze misverstanden. Daardoor ontstaat opeenhoping van rijkdom aan de ene kant en verarming aan de andere kant. En daardoor ontstaat verschraling van het land, zodat een land, dat ook, sabbatjaar, zodat een land overvloeiend van melk en honing ook letterlijk uiteraard werd tot een woestijn. In het verleden. En in de woestijn is iedereen arm. Voor zover er nog iemand is tenminste. Ja, de rijkdom van de mens komt heus uit de aardbodem, hoor. Denk daar maar eens over na. Want het komt uit de dood, dus. Zodat je maar ziet wel een eenvoudige geestelijke waarheid daarin verborgen is. Ja. Ja, men zegt dat de prijzen zijn zo hoog, want de grondstoffen zijn zo duur, zeggen ze tegenwoordig. Hè. Dat is natuurlijk onzin, mensen. Onders onzin, want grondstoffen zijn gratis. Alle grondstoffen zijn gratis. Die vind je gewoon in de grond. Ergens, ook in de dood dus, zijn gratis. Grondstoffen worden duur, omdat de arbeid om die grondstoffen te winnen duur is. Maar niet de grondstoffen zijn duur. Alle kosten zijn altijd kosten van arbeid. Nooit kosten van grondstof. Bestaat niet. We leren het economie ook. Goed, nou dat dus weer even terzijde. Had er weinig mee te maken, deze laatste opmerking dus. Hè. Maar in ieder geval, armen zouden er in Israël niet kunnen zijn. God zorgt namelijk voor zijn volk en ook voor de leden van het volk en voor de goede orde, wijs ik het dan maar op, dat naar deze dingen hier niet voor niks verwezen wordt, omdat ongetwijfeld dezezelfde wetten, waarover ik het nu heb, in de 1000 jaren zullen worden toegepast. Je moet toch aannemen, als de Heer wetten geeft, zulke eenvoudige wetten, die niks met de zaligheid als zodanig te maken hebben, maar met gewoon het leven hier beneden, en dat als God zulke wetten geeft, dat hij er dan toch ook al zorg voor draagt dat die wetten ooit een keer worden toegepast. En aangezien ze nog helemaal nooit zijn toegepast, in hun geheel zeker niet, zal dat dus ongetwijfeld gebeuren in de 1000 jaren. Waarna natuurlijk altijd mensen zijn die het weer verkeerd uitleggen en die dan zeggen, Klein Hanevel beweert een herstel van het judaïsme in de 1000 jaren. En dat is natuurlijk niet waar, dat heb ik niet gezegd. Het is niet een herstel van de bedeling der wet. Zeker niet. Maar er is wel degelijk sprake van de toepassing van de wetten met betrekking tot het sociaal en economisch leven.
Ja. Als je in Leviticus 1 leest over het brandoffer,
ja,
dan krijg je dat de offeraars die zeg maar een rund offer, dan gaat van een groot dier naar een klein dier. En het laatste, iemand die dat helemaal niet heeft, die mag een tattelduif opofferen.
Ja.
Maar je zegt daar ook in dat eigenlijk iemands status bepaalt wat hij offert. Als dus iemand niet helemaal volgens de wet leefde of zich gedroeg, dat hij dan ook niet in staat was om een rund te offeren. Mag je dat zo zeggen?
Het is in elk geval zo dat zo'n offer natuurlijk geld kost.
Ja.
En dat moet je dus kunnen betalen, want er is wel verschil in rijkdom. Het wil niet zeggen dat ieder hetzelfde inkomen, hetzelfde bezit heeft. Dat is niet waar, want de rijkdom, zal ik dan maar zeggen, de bezittingen van de mens worden wel degelijk bepaald door, door zijn eigen werkzaamheid, zijn eigen ambities, zijn eigen behoeften eigenlijk, want dat is eigenlijk de goede verklaring. En dat is dus voor iedereen verschillend. Maar niet bij alle offers, maar bij vele van de offers is het dus zo dat een offer gebracht kon worden in overeenstemming met wat men zich kon permitteren. Nou, dat is het dan. En vandaar dat die verschillende offers bestaan. Die verschillen inderdaad in grootte en dus ook in kosten. Daar komt natuurlijk bij, maar dat is de andere kant van het verhaal, dat zowel het rund als ook schaap of het gei of de geit of die vogels, hè, die duiven, dat die allemaal een bepaalde betekenis hebben. En zelfs een overeenkomende, min of meer althans, overeenkomende betekenis. Er zijn ook verschillen, er zijn ook een overeenkomende betekenis. Maar de praktische consequentie was inderdaad dat het offer in overeenstemming was met wat iemand zich zou kunnen permitteren. En in het Nieuwe Testament wordt dat treffend geïllustreerd. Als sprake is van een vrouw, geloof ik, die, wat gaf ze, 2 penningen of zoiets? En de Heer zei, kijk, die geeft veel meer dan die fariseeën daar, want zij geeft al wat ze heeft. Dan heb ik het er nog niet eens over, dat die vrouw natuurlijk een type is van Israël, gelovig overblijfsel, enzovoorts. Hè? Hè? Nou ja, zo kan ik nog jullie. Ik meen dat 2 penningen, maar ik moet een beetje oppassen, want soms zeg ik dingen uit mijn geheugen zo, dat komt dan ineens wel naar boven, maar het is niet altijd helemaal perfect. Dus dan aarzel ik om er verder op in te gaan. Als ik verder zou gaan, zou ik zeggen, dat is net zoveel als dat nodig was om die Samaritaan te verplegen in die herberg. Maar, hè? Nou goed. Maar misschien heb ik het mis en waren er 3 penningen, dus dan wordt het wat lastig. Want als het gaat over hoe het ook alweer kostte, dat zijn dingen die ik altijd zo snel mogelijk vergeet. En dat geldt zeker voor wat ik in de collecte doe. Nou, dan kan die wel weer. goed, dan gaan we maar weer terug even kijken, maar waren we ook weer? Het is makkelijk zo'n boek erbij, hè? Dan kun je niet zo makkelijk de draad kwijtraken, want anders zou ik helemaal natuurlijk in het wilde weg staan te praten. Nou, daar staat, om de ellendigen te bederven met valse redenen. En we herkennen de situatie van Israël erin, van het Jodendom. Want de situatie van het Jodendom kennen wij hoofdzakelijk uit de dagen van de Heer Jezus. Eenvoudig omdat wij binnen het Jodendom niet geleefd hebben. Waarschijnlijk niet tenminste. Hè? Daarom herkennen we het in de dagen van de Heer Jezus. Waar we inderdaad enige jaren lang de situatie van de toenmalige Israël bezien. En daar vinden we dit ook. Daar wordt met valse redenen de ellendige bedorven en wordt ook het recht bedorven als de arme spreekt. En de arme spreekt, die zoekt namelijk zijn recht, maar hij krijgt het niet. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Want Israël was niet milddadig, het was dwaas en gierig. Het hield de dingen voor zichzelf. En dus kwam de arme tekort. Degene die iets nodig had, kreeg het niet, want men hield het allemaal voor zichzelf. Onder die ellendige en arme kun je dus rustig verstaan de heidenen. In verhouding met Israël is dat dus ook zo. Ze waren dus niet milddadig, maar eens zullen zij milddadig zijn. Namelijk, wanneer die koning zal regeren in gerechtigheid, dan wordt namelijk het recht niet meer bedorven. En dat is het verband dan tussen vers 7 en vers 1. Want de koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En dan zal Israël milddadig zijn. En een milddadig is het tegenovergestelde van een gierigaard. Want als Israël gaat uitdelen, en dat is zo in de 1000 jaar, of in ieder geval in het koninkrijk, Dan zal het milddadig zijn. En een milddadige beraadslaagt niet schandelijke verdichtselen uit vers 7, maar die beraadslaagt milddadigheden. En in plaats dus van kunstelijk verdichte fabelen te verspreiden, opdat men die zou navolgen, verspreidt men dan milddadigheden. Dan predikt men namelijk de boodschap van de gewisse weldadigheden van David uit Jesaja 55. He? Dat is een paar hoofdstukken verder. Een milddadige beraadslaagt milddadigheden. In verband met vers 7 betekent dat dat men die milddadigheden dus ook bekend zal maken. Of zal geven aan degene die het nodig heeft. Het is niet alleen maar een prediker, maar het is natuurlijk ook een dienovereenkomstig handelen. Maar er staat ook, hij staat op milddadigheden. Wel, waar staan wij op? Op de genade of in de genade. En daarmee in de vrijheid. Dat zijn milddadigheden. Vrijheid om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Weet u wel? Maar dat komt nog later in Jesaja. Wij staan op milddadigheden. Wij staan op, we zijn opgestaan. Wij staan op de genade van God, de goede tierenheid, de barmhartigheid van God enzovoorts. En dit Israël zal in het koninkrijk daar ook op staan, op die milddadigheden, en dus ook milddadigheden uitdelen. En wat ons betreft, want dan kunnen we het misschien gemakkelijker volgen, wij staan op de genade en wat beraadslagen wij dus? Ja, precies hetzelfde. Genade. Ja. En dat is dikwijls de inconsequentie die je bij zoveel christenen aantreft. Zelfs zijn ze behouden geworden door genade. En nu ze behouden geworden zijn door genade, leggen ze andere wetten op. Het is zo verschrikkelijk inconsequent. Maar het is wel heel gebruikelijk. Helaas. Maar van dit Israël wordt gezegd, het is dan milddadig, het beraadslaagt milddadigheden, betekent ook het predikt milddadigheden en brengt dus ook voort. De arme zal recht gedaan worden, maar zelfs staat het ook op deze milddadigheden. En dan gaat het verder in vers 9 met, staat op gij geruste vrouwen. Geruste vrouwen, dat zijn geëmancipeerde vrouwen overigens, eigenlijk. Ze zijn gerust, dat betekent, ze hebben vertrouwen in zichzelf, ze hebben het allemaal goed, ze zijn wel tevreden met wat tot stand gebracht is, enzovoorts. Staat er ook achter, hoor, staat er ook achter, gij dochters die zo zeker zijt. Leuk vertaald, terwille van de alliteratie, die zo zeker zijt. Maar dat gaat uiteraard niet over de vrouwen in Israël, maar het gaat over de vrouwen, namelijk Israël. Israël is namelijk de vrouw. En de Israëlieten zijn in die overdrachtelijke zin dus vrouwen. En er staat op, dat staat op is natuurlijk hetzelfde als het staat op uit vers 8, hè? Dat is zo steekt het in elkaar. Hè? Er worden woorden gebruikt, woorden genomen uit het voorgaande en die worden in het volgende dan nader uitgelegd. Staat op gij geruste vrouwen, oftewel hoort mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter oren, en ik moet er meteen bij zeggen dat het hier de man is, uiteraard, die tot de vrouw of de vrouwen spreekt. Het is namelijk de Heer die spreekt tot Israël. Staat op gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter oren. En dan staat er, vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. Gij die zo zeker zijt, en omdat dat gij in een vrouwelijke vorm staat in het Hebreeuws, hebben de vertalers het woord dochters er dus maar weer eens achter gezet. En dat doen ze in vers 11 ook. Gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. En vers 11, beeft gij geruste vrouwen, wees beroerd, dochters die zo zeker zijt, trek u uit en ontbloot u en gort zakken om uw lendenen. Men zal rouwklagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. En de gedachte die hier zo aardig naar voren gebracht wordt, ja, schitterende beeldspraak, is namelijk dat dit Israël is de vrouw van Jehovah, van de man die hier spreekt, maar deze vrouw zal geen kinderen hebben. Oftewel, Israël zal geen vrucht dragen. Maar dat is hetzelfde uiteraard. Hè? Geen vrucht dragen, dat wil zeggen geen kinderen krijgen. En toegepast op het land. Er zullen op het land zal de doorn en de distel opgaan. Het land wat overvloeiend zou zijn van melk en honing. Of een land wat vol zou zijn van tarwe en gerst. Wijnstokken en vijgenbomen, granaatappelen, olijfbomen en honing. Dat land, dat zal doorn en distel voortbrengen, zodat dat land toch hetzelfde land blijkt te zijn als die gevallen wereld in de dagen van Adam. Geen vruchtbaarheid dus. En dat staat er ook, er staat vers 10, vele dagen over het jaar, of er staat gewoon dagen over het jaar, zult gij beroerd zijn. Gij die zo zeker zijt. Zeker heeft altijd de betekenis van veilig. Maar het heeft ook de betekenis van onwankelbaar. Hè? Iets wat betrouwbaar is. Maar beroerd zijn wil zeggen dat het beweegt. Dat het in beroering komt. Dus dat wat zo onwankelbaar leek, zal toch wankelen. Oftewel, Israël, of de Israëlitische staat, zou niet zo veilig zijn als men in die dagen beweerde. Men beweerde namelijk dat Jeruzalem wel gered zou worden en dat de vijand niet zou komen of anders verslagen zou worden of iets dergelijks. En men beriep zich daarbij op de stevige positie van Jeruzalem als vesting. Dat blijkt ook uit vers 14. Waar staat, want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ofel, maar het ofel heeft de betekenis van een vesting, dat betekent het. Wordt vertaald met vesting of met heuvel, maar een vesting ligt nu eenmaal op een heuvel, een hoge plaats. En dat gold voor Jeruzalem als geheel. Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn. Oftewel, dat wat onwankelbaar leek, zal wel degelijk wankelen. En in het algemeen, de staat Israël zou verwoest worden. En dat staat dus in vers 10. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. En gij die zo zeker zijt. Dus gij zult bewogen worden. Gij die zo vast meent te staan. En wie staat, ziet toe, enzovoort. Hè? Dat hij niet vallen. Nou goed. En dan staat er. Want de wijnoogst zal uit zijn. Er zal geen inzameling komen. En als je dus niet weet wat het betekent dat de wijnoogst uit is. Dan staat het er gewoon achter, er zal geen inzameling komen, er is dus geen oogst. De gedachte is waarschijnlijk deze, dat er weliswaar druiven op het land staan, maar dat die niet ingezameld zullen worden. De wijnoogst zal uit zijn, betekent als ik het lees, van het is zover, het is de tijd van de oogst. Maar het mag dan tijd van de oogst zijn, er komt geen inzameling. Eenvoudig omdat de bevolking uit het land weg is. Dat is de letterlijke betekenis. Overdrachtelijk is het ook eenvoudig. Want de wijnstok of de wijngaard heeft te maken met het verbond met Abraham. En dat spreekt dus over rechtvaardiging uit het geloof. En de wijnoogst spreekt dus over het aanbreken van het koninkrijk. En het koninkrijk breekt aan over een ieder die gelooft. Toch? De oogst is immers de volleinding der eeuw. En de volleinding der eeuw is bij het begin van een toekomende eeuw. Dus als het koninkrijk komt. Maar hier is de tijd van het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Want de wijnoogst is uit. Maar toch komt er geen inzameling. Het zou oogsttijd kunnen zijn, maar toch wordt er niet geoogst. En dat is dus een treffende beschrijving van de situatie in de eerste komst van Christus. Ja. Zegt gij lieden niet, ze hebben immers een spreekwoord, Johannes 4 is dat geloof ik. Ja, Johannes 4. Na vier maanden komt de oogst. En de vier waren voorbij, de vier bedelingen, tot en met de wet. En toen moest de oost komen, maar het kwam geen oost. Toch? Nee, toen kwam de vijf en vijf blijft verborgen te zijn, dus er kwam niks. Dat er kwam wel wat, maar het gebeurde dan wat anders. Maar in Israël in elk geval niet. Eigenlijk is het zo, daar moet je eens over nadenken, eigenlijk is het zo dat deze uitspraak natuurlijk ook op de Babylonische ballingschap van toepassing gebracht wordt, of de Assyrische zo je wilt, want dat kan allebei nog. Maar als het over Jeruzalem gaat natuurlijk, gaat het over de Babylonische ballingschap. En bij die gelegenheid werden inderdaad de Israëlieten uit het land verdreven. Het was wij in Oost, bij wijze van spreken dan, hè. Maar de Israëlieten werden verdreven en in plaats daarvan kwamen er heidenen te wonen. Dat is toch wel aardig, hè? Want wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. Het spreekt over de roeping van de gemeente, die in de erfenis van Israël zou wonen. En tegelijkertijd kondigt het aan in de toekomst alsnog een herstel van Israël. Het is ook echt zo, want ja, ik moet er niet te diep op ingaan, maar wat er in bijvoorbeeld in de Tienstammenrijk kwam te wonen, dat waren de Samaritanen. En de Samaritanen zijn wel heel duidelijk een beeld van de gemeente. Dat is het Nieuwe Testament zo, waarbij de Heer de Samaritaan is, een milddadige. Voor deze keer dan andere woorden, de milddadige Samaritaan, toch? Jazeker. En via de Samaritaanse vrouw kom je erbij terecht en via de Samaritaanse Melaatse enzovoorts. Een van de tien dus, dat klopt precies, hè. Dus de Samaritanen zijn inderdaad het beeld van de gemeente. En nog sterker is dat trouwens het geval in Ezra. Dat vertel ik niet alle dagen, nee. In Ezra, waar namelijk sommige van de Joden terugkwamen uit ballingschap, een klein deel, een minderheid, die kwam terug uit ballingschap en die kwamen naar Palestina, naar Jeruzalem, om daar Jeruzalem en de tempel te bouwen. Maar toen waren de Samaritanen die dat tegenhielden. Die hielden zelfs een wet van Mede en Perzen tegen, om het nou helemaal precies te vertellen. Grote problemen daarover, uitgebreid beschreven in de Bijbel. En die Samaritanen wilden namelijk samen met de Joden de tempel bouwen. Ze zeggen, laten wij ook meedoen. Want de Samaritanen hadden de vijf, hè, dat weet u. Hè? De vijf zalen van Bethesda. Maar dat is Johannes 5. Oh, ik was in Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Dus ze had vijf mannen gehad. Was het niet zo? Toch? Ja, hè? Ja, ik ben alweer een beetje aan het dwars. Velden, heet zoiets, hè. Maar goed, vijf, dat maakt niet uit. Vijf staat namelijk voor de boeken van Mozes. Maar meer speciaal voor de genade die in die boeken van Mozes gepredikt wordt. Toen werd dus de tempel helemaal niet gebouwd. En zo is het precies gegaan later, na de andere terugkeer, zal ik maar zeggen. Of ja, ik zeg het verkeerd natuurlijk. Laat ik dan zeggen bij de eerste komst van Christus. Want daar zou de tempel gebouwd moeten worden. Daar zou het koninkrijk moeten komen. Maar toen bleek dat deze dingen ook bestemd waren voor de heidenen. Toen zeiden de Joden, dat doen we niet. En toen werd er dus helemaal geen tempel gebouwd. In Handelingen komen we zo'n geschiedenis heel duidelijk tegen. Bij een van de zendingsreizen van Paulus. Ik zie precies op de kaart waar het was, maar de plaatsnamen weet ik uit mijn hoofd niet. Was niet Filippi ook, geloof ik wel. Nou, in ieder geval, men zou... Het evangelie werd gepredikt in de synagoge. En het werd daar van harte ontvangen. En er werd over gesproken en toen zeiden de heidenen die buiten waren, later kunnen wij die prediking ook niet eens horen. En de volgende keer mochten zij er dus ook bij komen. Dan mochten de heidenen samen met de Joden in de synagoge luisteren naar de prediking van Paulus. En toen namen de heidenen die boodschap ook aan en toen zeiden de Joden, maar dan blieven wij niet. En toen gebeurde er dus niks en Paulus en de zijnen moesten uit die plaatsen zelfs vluchten toen. Met medeneming later althans van Timotheus, want die kwam daar vandaan, met die plaatsen. Heel interessante aangelegenheid, omdat ook dat natuurlijk allemaal typologie is. Maar hoe dat ook zij, het land werd verlaten, het was de tijd van de oogst, maar er kwam geen oogst. Het was de tijd van de tempelbouw, de dagen van Ezra, maar de tempel werd niet gebouwd. Vanwege de jaloezie, vanwege dat Israël niet wilde uitdelen, vanwege dat de Joden diezelfde zegeningen niet wilden meedelen aan heidenen. En zelfs al niet aan Samaritanen, die moeten gezien worden als de erfgenamen van de 10 stammen. En die dezelfde God, Jehovah, de God van Israël, diende. Ze mochten niet meedoen. En dus gebeurde er niks. En dat is in onze dagen precies hetzelfde gaan. Het zou de tijd van het koninkrijk geweest zijn, maar het koninkrijk kwam niet. Na 4 zou de oogst moeten komen, maar er kwam toch geen oogst. En andersom, als er wel een oogst kwam, dan lag dat in ieder geval op een heel ander terrein. Daar gaat het maar om. Niet wat betreft de aardse dingen althans. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Want de wijnoog zal uit zijn, maar er zal toch geen inzameling komen. Omdat men namelijk uit het land verdreven zou worden. En die druiven zouden dan wel gegeten worden door anderen. Dat is de gedachte. En dat was vers 10 en dat was 11. Beeft gij geruste vrouwen, weest beroerd, dochters die zo zeker zijn. Trek u uit en ontbloot u en God zakken om uw lenden. Er staat gewoon en God om uw lenden. Maar de vertalers vinden het een beetje vreemd. Ze zijn bang dat we denken dat ze er dan naakt bij lopen. En dat is toch erg ongepast. He? Dus hebben ze erbij gezet, goed, ze kleden zich in zakken. Dat is het natuurlijk ook. Het is namelijk een beeld van rouw. Maar niet zozeer omdat er sprake is van de dood, maar omdat er sprake van is dat er geen leven voortgebracht wordt. En dan koppel ik het maar weer even terug naar het voorgaande vers. Ik zei, de wijnoogst heeft te maken met wijn en dus met het verbond met Abraham. De rechtvaardiging uit het geloof. Want je moet immers door geloof wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. En dus om deel te hebben aan de oogst, oftewel aan de toekomende eeuw. Toch? Maar in het algemeen kun je van wijn zeggen, het is een beeld van het leven van het nieuwe verbond. De Heer zegt dat, pakt een beker wijn en zegt, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Het is het leven van het nieuwe verbond. Maar de wijn is er niet, dus is er geen leven. De gedachte is niet dat het leven verdwenen is, zodat er sprake is van dood. Maar de gedachte is dat er geen leven is omdat het leven niet komt. Er wordt geen leven voortgebracht. Dat klopt ook precies. Want na 4, oftewel na 4 bedelingen, zou de oogst zijn en dan zou nieuw leven voortgebracht worden. Dat is altijd zo bij oogst. Zodat na 4, na de bedeling der wet, nieuw leven tot stand gebracht zou worden door de opstanding van Christus. Het zou gegeven worden aan Israël, maar het kwam niet. Nou, niet tot Israël, daar gaat het maar om. Er was ook wel wijn, er was ook een wijnoogst, maar het kwam niet tot Israël. Omdat Israël, om zo te zeggen, onterfd werd. Zo zou je het kunnen zeggen misschien. En er is dus rouw, omdat er geen leven komt bij Israël. Er is dus rouw bij deze vrouwen in vers 11, omdat zij onvruchtbaar blijken te zijn. Wat op zich nooit een probleem geweest is in de Bijbel. Nee, integendeel. Maar goed, dat is een principe wat we waarschijnlijk wel kennen. Hoe dan ook, er staat, doe die kleding maar uit. En dat is een beeld van de dood immers, het uitrekken van de kleding. En omgot u met zakken, en een zak staat voor vormloosheid. En vormloosheid is een beeld van de dood. Ja. Kijk, als ik nou een beetje speculant was in de stijl van sommige profetieënverklaarders, zou ik zeggen, dat slaat op onze dagen, want het is duidelijk dat de mensen tegenwoordig allemaal in zakken lopen. Maar goed. Nee, dat is begonnen op Koninginnedag. En daar is het ook altijd zo gebleven. Dan leren wij zak lopen. Nou ja, goed, laat maar zitten. Toch krijg je echt wel eens dat soort verklaringen in de Bijbel, hoor. Die lezen ze in, waar lezen ze dat ook weer? In Habakkuk of zo? Of Nahum? In Nahum, geloof ik. Dan gaat het over de val van Nineveh en dan leest men dan het rondrazen van een raceauto in of zo. Of gewoon van een auto in de straten enzovoort. De wagens razen door de straten of zoiets staat er dan, hè. En het spreekt zo tot de verbeelding, zeggen ze, dat moet een Ford zijn of een, nou, Ford Mercury. Want die wordt verondersteld snel te zijn en zo. Maar dat is natuurlijk onzin. Het zijn ook gewoon paardenwagens, hoor. Die kunnen ook door de straten razen. Maar dan krijg je van die vreemde verklaringen. En van een beeld wat hij kan spreken, zeg maar, dat is een computer enzovoorts. Want de aanbidding van de menselijke techniek, die gaat wel erg ver. Maar goed, laat maar zitten. Nee, want het is duidelijk wat hier uitgebeeld wordt, namelijk de Israël wordt opgeroepen om rouw te bedrijven, niet vanwege de dood zozeer, maar vanwege dat er geen nieuw leven komt. Er had wijn moeten komen, wijnoogst zullen zijn, maar het komt niet. Maar die wijnoogst kun je rustig in verband zien met de beker die de Heer optilt, want hij spreekt over precies hetzelfde. Hij zegt, dit is het bloed des nieuwe verbonds. Maar Israël kreeg het niet, alleen de discipelen hadden het in de opperzaal, boven. Dat is een beeld van de gemeente. En de Heer zegt, in deze tegenwoordige eeuw zal ik het dan ook niet drinken. Dus dit kan het niet anders. Het was namelijk het leven van de toekomende eeuw. En dus in het koninkrijk, dat is de toekomende eeuw. En dat is het nieuwe verbond, daar zou het gedronken worden. Maar goed, zo snel heb ik het nog nooit uitgelegd. Er staat dus vers 12, men zal rouw klagen over de borsten. En er staat er meteen achter, over de gewenste akkers. En dat is nou beeldspraak natuurlijk. De borsten van de vrouw zijn hier in beeld, of komen qua wat beeld betreft overeen met de goede, de vruchtbare akkers van het land. Als deze vrouwen dus in beeld zijn van het land, dan zijn de borsten in beeld van de akkers, die geen vrucht zullen dragen. En de akkers zouden dus inderdaad geen oogst brengen. Zodat het land toch niet overvloeiende is van melk. Zie, dat is weer zo'n kortsluiting, hè? Ook niet van honing, maar ook niet van melk. Dus geen geestelijke, maar ook geen stoffelijke zegeningen. Men zal rouw klagen over de borsten. Dat is natuurlijk ook nog een terugverwijzing naar Jesaja 28... Aan wie zal hij dan de wijsheid leren? Of de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoren te verstaan geven? De gespeende van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Mijn hele gedachte is dat zelfs de borsten niks volbrengen. Dus helemaal geen leven, geen vruchtbaarheid meer. Ja, dat was 28 vers 9. Het beeld is daar niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar de gedachte is wel dezelfde. Namelijk dat er geen vrucht is, geen leven, geen oogst, geen nieuw verbond, geen nieuw leven dus. Men zal dus rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Wat zou dan op de akkers moeten staan? Tarwe en gerst. Want de volgorde is, uit Deuteronomium 8 vers 8, een land van tarwe, gerst en wijnstokken. Dus als er nou staat de gewenste akkers en vruchtbare wijnstokken, dan is bekend wat op die akkers zou moeten staan, tarwe en gerst. De tarwe spreekt over de wedergeboorte van de individuele zondaar, individuele mens natuurlijk. En de gerst spreekt over de komst van de koning en de komst van het koninkrijk, over de heerschappij. En wijnstok spreekt over nieuw leven. En daarmee van een nieuwe schepping. Spreekt over de resultaten dus hier, die er zouden moeten zijn, maar die er niet zijn, de resultaten van de eerste drie bedelingen. Heb je dat? Dan ga ik er wel wat erg diep op in natuurlijk. Maar zo is het wel. Die van het geweten, die van het menselijk bestuur en die van de belofte. De vierde ontbreekt, en zo hoort het ook. Want dat is die van de wet, en die gaat voorbij. Die draagt niks bij, namelijk aan het tot stand komen van de nieuwe schepping. Want de wet is door het vlees krachteloos en wordt vernietigd om deszelfs onprofetelijkheidswil. Dus die wordt hier ook niet genoemd. Op andere plaatsen wordt overigens wel van de vijgenboom genoemd. Ik dacht trouwens hier verderop ook hoor. Of was dat in Micha? Dat loopt altijd een beetje door elkaar. Micha en Jesaja, ik ben er gelijktijdig mee bezig. Een dag na elkaar zelfs nog dikwijls. En het speelt in dezelfde tijd. Je vindt er zelfs dezelfde uitdrukking in terug. Maar je vindt de vijgenboom wel genoemd. Maar dan is de vijgenboom een beeld niet van de wet. maar van het nationale bestaan van Israël. Dat was onder de wet ook. En dat zal er in de duizend jaren natuurlijk ook weer zijn. Vandaar dat toch die vierde dan wel eens genoemd wordt. Maar het is niet hetzelfde als de bedeling van de wet. Goed, dus men zal rouw klagen omdat er geen vrucht is. Omdat er geen koninkrijk is, omdat er geen nieuw leven is en geen nieuw verbond. Dat is tarwe, gerst en wijnstokken. En dan vers 13, wat de vraag was af wat er dan wel is. En daar staat er, op het land mijns volk zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Dat wil zeggen dat dit niet alleen wordt toegepast op het platteland. Zo van Jeruzalem zal wel blijven bestaan. Nee, het kan niet misverstaan worden. Het gaat ook over Jeruzalem, het gaat over het hele land. Daarnaast is dit natuurlijk ook onder andere weer een terugverwijzing helemaal naar Jesaja 5. Waar voor mijn beminde een lied mijns liefsten gezongen wordt van zijn wijngaard. En waar staat dat, dat de muur van de wijngaard verscheurd zal worden. Een vallende scheur in de muur hebben we het laatst eens over gehad, geloof ik. Hè? Ja. Waar de muur van de wijngaard wordt weggenomen. Vers 5 is dat, van Jesaja 5. Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin, dat is gewoon de afrastering, de omtuining. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. En zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid nog omgehaakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen, zodat het uiteindelijk inderdaad een woestijn wordt. En dat gold voor het land letterlijk, maar het is voor het land letterlijk omdat het tegelijkertijd omdat het tegelijkertijd de projectie is van geestelijke waarheden.
Ja. Weer te vernieuwen tot bekering, daar zijn voor zichzelf de zoon van God weer kruisigen en ook naar schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruis voortbrengt voor degene voor wie ze ook bebouwd wordt, die ontvangt zegen van God, maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en haar wijze vervloeking die er einde is tot verbranding.
Ja.
Staat het op de gelovigen? Is dat een geestelijke waarheid of moet je dat nog zien?
Ja. Dat is natuurlijk een algemene gedachte die hier ook ontwikkeld wordt in Jesaja. Hebreeën 6 is dat, de eerste gedeelte. En in Hebreeën wordt het toegepast op de mens en zelfs op Israël. Dat staat er niet zo uitdrukkelijk. Maar in ieder geval wordt het toegepast op degene die het oude verbond kennen en daar ook onder geleefd hebben. Dat is in ieder geval in Hebreeën duidelijk. Dat onderscheidt die brief dan ook van alle anderen. En de gedachte is dan dat men op grond van die onderwijzingen van de wet zou moeten komen tot aanvaarding van de Zoon van God, de Heer Jezus, opdat men vrucht zou dragen. En het wordt geschreven tot hen die het woord of de wet kennen, blijkbaar, en dus de verantwoordelijkheid hebben om tot die Heer te komen en zo vrucht te dragen. Maar als ze dat niet doen, dan is dat in de eerste plaats onnatuurlijk, omdat als op de aarde alleen maar regen valt, dan brengt die aarde al vrucht voort, brengt bekwaam kruid voort. Dat is de normale gang van zaken. En in de tweede, dus Israël zou die vrucht ook moeten dragen, want als dat niet gebeurt, dan wordt die aarde toch een woestenij, als die vrucht er niet is. Dat wil zeggen, het water komt er wel op, draagt geen vrucht. Eventueel komen er wel doornen en distelen op, maar als het doornen en distelen draagt, wordt dat toch afgebrand. Het komt toch in het oordeel, zodat het uiteindelijk resultaat toch is, gewoon kale grond blijft over. Maar dat is niet de bedoeling. Als men namelijk het water, oftewel het woord ontvangt, is de normale situatie dat daaruit vrucht gedragen wordt. Dat is de bedoeling van die regen ook. En God heeft de regen nou eens zijn woord gegeven, of heeft zijn zoon gegeven, om te blijven wat dichter bij Johannes. En de bedoeling is dat men die in zich opneemt, opdat men vrucht draagt. De mens is ook uit de aarde aards en heeft dus dezelfde verantwoordelijkheid als de aarde zelf. Namelijk, als hij regen ontvangt, moet hij vrucht voortbrengen. En als hij dus het woord ontvangt, moet hij vrucht dragen. En het tragiek van Israël is dat het wel het woord ontvangt en de regen ontvangt, maar draagt geen vrucht. En in tegenstelling tot vrucht dragen, draagt het wel doornen en distelen, die de vrucht nog verdringen ook. En het is dus volstrekt dezelfde gedachte als hier uit Jesaja. Want dit Israël had het woord ontvangen, maar wilde het niet horen en droeg geen vrucht. En dan zegt de Heer, nou, dan brengt het niet meer voort. Geen tarwe en gerst, geen bekwaam kruid, zal ik maar zeggen. Of het brengt niet meer bekwaam kruid voort, in plaats daarvan misschien wel doornen en distelen. Maar het, in het geheel zal het geoordeeld worden. Dat staat namelijk hier. Men zal rouw klagen over de gewenste akkers en over de vruchtbare wijnstokken, want het brengt niks meer op. En vers 13, op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan. En dat is ook, leidt ook tot oordeel, zal ik maar zeggen. Er komt wel wat op, maar het verkeerde. Onkruid. En eventueel, hoe heet het, Cizanion. Ters, het onkruid uit Matthäus 13. Dus het onkruid, de doorn en de distel zal opgaan op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want men is daar vrolijk. Waarom is men daar vrolijk in Jeruzalem eigenlijk? En dan niet meteen met ethiek beginnen te smijten en zeggen het zal wel over de plaatselijke bordelen gaan en de kroegen en de bioscopen en dat soort dingen. Want dat is het natuurlijk niet, hè? Zo, dat is het, ja. Ja, zo ligt het ongeveer. De gedachte is namelijk dat zij vrolijk zijn omdat ze zeggen de Heer zal ons uitredding geven. Maar de Heer is er toch niet bij gebaat om dit volk te redden, want ze dienen hem toch niet, dus doet de Heer het ook niet. De Heer doet alleen dingen waar hij zelf wat aan heeft. Als u dat nou eens onthoudt, hebben jullie in je persoonlijk leven ook nog wat aan. De Heer doet alleen dingen waar hij zelf wat aan heeft. Als wij niet bereid zijn hem te dienen, dan hoeven we zeker niet op te rekenen dat hij ons dient. Goed. Dus doornen en distelen in de vrolijk huppelende stad. En het was dezezelfde stad die later de doornen gebruikte om de Heer te kronen met een doornenkroon. Dat is nogal ironisch natuurlijk. Maar dat verband is er natuurlijk wel. Dat is trouwens interessant, dan ga ik er maar even op door. Een doorn is namelijk officieel, zegt men, een tak die niet tot ontwikkeling is gekomen. Een scheut die ontwikkeld had moeten worden, maar niet tot ontwikkeling kwam en daardoor is het een doorn. Het is dus niet iets positiefs, hoewel het er als iets positiefs uitziet. Het is namelijk iets wat groeit ergens op, hè. En als het er niet is, zijn Jezus, zijn er niet. Ja. Huh? Met die braam. Ja, ja, ja. Nou, hoe ze dat doen is weer wat is moeilijk. Dat is inderdaad een mutatie. Maar dat even te zijn. Nee, maar een doorn is inderdaad een tak of een scheut die niet tot ontwikkeling komt. En dat is inderdaad een doorn. Ook in de Bijbel. We spreken over de mens die niet tot ontwikkeling komt. Die niet wordt wat hij zou moeten zijn of had kunnen zijn. Die belemmerd wordt in zijn groei. En zo is het met Israël. Hebreeën 5, dat is net voor Hebreeën 6 dus, in de aanhef tot Hebreeën 6 staat dat naar een tijd genomen had geleraars moeten zijn, of kunnen zijn, maar ze waren niet tot ontwikkeling gekomen, ze hadden het woord niet aanvaard en in plaats van takken, scheuten of rijstjes of hoe zoiets maar heet, waren het doornen. Er zal een rijstje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy, jawel, dat moest komen en in plaats daarvan kwam er eerst doornen. Het onvolgroeide, dat is de wet, de oude natuur, het vlees enzovoorts. Daarbij moet je ook eens bedenken dat als er in de nieuwe schepping geen doornen meer zijn, betekent dat op de plek waar nou doornen zitten, groeien takken. Nou, dat zijn dan bijzonder sterke en vruchtbare levenskrachtige planten dan ook, want doornen zijn gewoonlijk talrijk. Niet maar hier en daarin. En wat een distel precies is, weet ik niet. Is dat een zachte doorn? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou, in ieder geval onkruid. En het groeit harder dan kruid. Ja, hè? Ik heb laatst een kunstje geleerd. Ik leer soms nog eens wat bij. Ik heb dus had er helemaal geen verstand van. Eigenlijk nog niet. Maar ik kan onkruid niet van kruid onderscheiden. Maar van de Bijbel weten wij dat onkruid in de praktijk harder groeit dan het kruid. Dus dan hebben ze mij geleerd, je moet het gewoon lang genoeg laten staan en daarna trek je het hoogste, dat trek je uit. En het hoogste is namelijk onkruid. Dat groeit het hardste. En dat trek je uit, want dat is het makkelijkste, want het groeit zo hard dat het ook de tijd niet krijgt om zich goed in de grond vast te zetten. Dus het is toch erg vergankelijk. Het valt ook het eerste weer om, dat klopt. Er stonden in mijn tuin stond heel spontaan hele hoge stengels met bloemen erop. Het was toch wel mooi, maar het kwam zomaar vanzelf op. Zo hoog. Ja, een anderhalve meter, misschien wel meer. En ik heb steeds gedacht, zal ik het er nou uithalen of niet? Ik denk, dan laat maar staan ook. Er komen bloemen op, bloemen zijn op bloemen. Laat maar staan. Maar het staat er al niet meer. Het is allemaal omgevallen. Nee, geel geloof ik.
Geel?
Ja. En ik verdenk de vogel des hemels ervan dat zij door hun kwalijk riekende uitwerpselen dit onkruid daar gepoot hebben. Ja. Zo zal het dus wel zitten. Het is dus volstrekt bijbels natuurlijk. Maar het viel inderdaad vanzelf om. Want het groeit te snel. Het is dus zwak. Ja. En wat langzaam komt, dat is meestal zwaarder en blijvender. Nou. Doe maar. Een distel mag dan indrukwekkend zijn en groot zijn, maar het vergaat. In ieder geval, het is onkruid, draag geen vruchten, het wordt uitgetrokken uiteindelijk. Het is dus nabij de verbranding, stond er in Hebreeën 6. En zo is het ook, daar is het namelijk voor bestemd. Want, vers 14, want het paleis zal verlaten zijn. Want via de stad die ineens in vers 13 genoemd wordt, komen we ineens terecht bij het paleis. En de vesting, Jeruzalem zelf dus, het paleis zal verlaten zijn. Het gewoel der stad zal ophouden, dat wil zeggen, in het paleis is niemand meer, de koninklijke familie is weg. In de stad zelf is niemand meer, het volk is dus ook weg. Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. Ofel staat voor vesting, maar het is dus een van de namen die aan Jeruzalem gegeven worden. Jeruzalem als verdedigingswerk, als militair object. Ofel, in Micha staat het namelijk ook. Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. Dat vers moet je dus gebruiken als Jehovah's getuigen aan de deur komen. Dat is altijd wel aardig. Ja. Dat vers hebben ze vast niet geleerd, want ze kennen maar een paar bijbelteksten. Die hebben ze uit het hoofd moeten leren. Daar is deze ongetwijfeld niet bij. Dus die kun je mooi gebruiken. Dus de wachttoren zullen tot spelonken zijn. Leeg dus. En spelonken zijn eigenlijk graven. Tot in de eeuwigheid. Dat is een moeilijke term in dit verband. Omdat duidelijk is dat er in de Bijbel gesproken wordt over daarna een herstel van Jeruzalem. Zodat dit eeuwig in ieder geval niet de betekenis kan hebben van altijd durend. Maar het kan wel de betekenis hebben van zolang de eeuw duurt. Maar dan wil ik zeggen, in deze tegenwoordige eeuw. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen dat dan dus deze profetie in het verleden nog niet vervuld is. En pas vervuld wordt aan het einde van de tegenwoordige eeuw. Want dat is de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En een andere verklaring is er niet, denk ik. Want in alle andere verklaringen veronderstelt het dat Jeruzalem verwoest zou worden en nooit herbouwd zou worden. Maar het is herbouwd. En bovendien werd dit nog gezegd voor de verwoesting in 587 door Nebukadnezar. En daarna is het weer herbouwd. En weer een keer verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling. En weer herbouwd, want het bestaat in onze dagen. Zodat deze profetie nog niet vervuld kan zijn. Maar dat weten wij omdat het er weer staat. Nou, en natuurlijk omdat in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de val van Jeruzalem. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Terwijl daarna wel degelijk sprake is nog van Jeruzalem in de dagen rond de wederkomst van Christus. Daar weten we dat natuurlijk ook uit. Maar dat betekent in ieder geval dat men wel in de dagen van Nebukadnezar gedacht kan hebben dat toen de vervulling kwam van deze profetie, dat het achteraf gebleken is dat het niet de vervulling was. En dat dus die verklaring van de profetie niet correct was. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Dat was niet de vervulling van de profetie. Het moet nog komen in de toekomst. Goed, dus Jeruzalem zal verwoest worden, het paleis zal verlaten zijn, Ofelen en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in de eeuwigheid een vreugde der woudezelen, een weide der kudde. En dat is een beetje dubbelzinnig, denk ik, want het veronderstelt dat er geen mensen meer wonen, maar dat er allerlei wild gedierte loopt. Het heeft het andere bestemmingsplan gekregen, het heeft nou een agrarische bestemming gekregen, zal ik maar zeggen, zoiets. Dat is ook lang zo geweest. Maar er staat tegenover dat je zoiets gelijktijdig natuurlijk ook geestelijk kunt verklaren. En dat betekent dat de... Zeg ik het eens moeilijk zeggen. Dat er staat in de psalm, zie, zijn woonsteden worden woest gelaten. Van wie? Wie zijn woonsteden? Ja, oh, die van Judas. Juist, ja. Maar het is dus die van Juda. En dus gewoon Judea, oftewel gewoon het land Canaan. Maar van Juda staat het, nog een ander nemen zijn opzienersambt. Dat wil zeggen, een ander zou zijn plaats innemen. Bij name Matthias. Die dus een type is van de gemeente, want de plaats van Israël wordt wel degelijk door de gemeente ingenomen. Niet helemaal in dezelfde functie, dat staat er niet, maar de plaats... De positie van volk van God wordt wel degelijk ingenomen door de gemeente. Want Israël is niet Ami, maar de gemeente is wel Ami. Dat klopt wel. Maar hier wordt de plaats van Israël ingenomen door woudezelen en door schapen. Het is niet in Noord-Holland, anders waren het schapen. Maar dit zijn schapen. Het werd namelijk weide der kudde. Zodat we nu vragen, wat beeldt dat uit? De woudezelen en de kudden. En dan is het antwoord de gemeente uiteraard. Die hebben deze zegeningen van Israël geërfd. Dat is niet het eind van het verhaal, maar het is wel een deel van het verhaal. En dat was dus een theologische uitspraak. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen, maar dat is niet het eind van het verhaal. Want op dezelfde manier, op de helemaal dezelfde manier kun je zeggen dat in de toekomst Israël in de plaats komt van de gemeente. Op precies dezelfde manier. Dus met de nodige beperkingen, wil dat zeggen, hè? Ja.
Ook zeggen, we hebben dan toch nog vreugde te midden van de dorp.
Ja. Ja, natuurlijk, in de woestijn.
Ja.
We gaan in de woestijn een feest vieren, immers. Ja. Ja, maar het volgende, ja, zeker zijn die schapen het gelovige overblijfsel, maar de hele gemeente is gelovig overblijfsel. Dat is dus soja. Nee, het is geen soja. Nee, ja. Ja, het is zo. Inderdaad. Ezelen zijn een beeld van gelovigen en schapen zijn dat uiteraard ook. En deze woudezelen en deze kudden lopen op de plaats die later genoemd werd Akeldama. Nou, onder andere dan, de Aker des Bloeds, de plaats waar de heidenen begraven werden. En waar ze een rustplaats, een eeuwige rustplaats, vonden in het land van Israël. Iets wat trouwens ook Abraham, Isaac en Jacob en hun vrouwen ten deel viel. En zo zijn we weer rond met onze... typologische reis, hè? Ja. Want het is heus dezelfde plaats ook, natuurlijk. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Zie je wel? Want wanneer wordt over ons, dat is dus Israël, de geest uitgegoten uit de hoogte? Bij de definitieve vervulling van Joël 2, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, namelijk in overeenstemming met Zacharia 12, de geest der genade en der gebeden, wanneer zij zullen zien die zij doorstoken hebben en waarover wij dus de volgende keer zullen hebben. Dan gaan we dus over Pinksteren praten op een paar dagen voor kerstfeest. Chocoladig. Ja, dat doen we. We zullen danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus. We danken u dat wij als heidenen die eertijds verre waren, dat we nabijgebracht zijn en mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte door het evangelie van Paulus. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en ons mogen verblijden in deze zegeningen die zo lang geleden beloofd werden en die uiteindelijk zijn gekomen tot de heidenen. En we danken u, Vader, dat wij die heidenen zijn daaruit mogen leven. En dat deze milddadigheid toch tot ons gekomen is door onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons barmhartigheid bewijst, de bekwame tijd. Wij danken u, Vader, dat we deze profetieën mogen bestuderen, mogen leren verstaan. En mogen zien hoe ze spreken over het werk wat u zou doen in een duistere en dode wereld. Het werk van het brengen van leven en licht. En we danken u, Vader, voor dat leven en licht wat u ons gegeven hebt. Wij willen u vragen, wees u ook verder ons deze dag en deze komende dagen nabij. Wilt u ons oog op u richten, opdat we inderdaad in het licht zouden wandelen en dat we het leven zouden leven wat u ons in Christus geschonken hebt. Amen. 32. Waar wij gekomen waren bij vers 15. Vers 14 sprak over: want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, overal en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in de eeuwigheid en vreugde, of onvreugde der woudezelen en weide der kudden. En dan het belangrijkste deel van deze pericoop: totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden en het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud en de stad zal laag worden in de laagte. Wel gelukzalig zijt gij lieden die aan alle wateren zaait, gij die de voet des orsters en des ezels derwaarts heen zendt. Tot zover. En dat is dan weer een aankondiging van het Messiaanse Rijk, want daar komt het natuurlijk in de praktijk op neer. Eerst, zoals gebruikelijk, de aankondiging van de ondergang van het ongelovige Israël. De voorgaande gedeelte sprak er uiteraard ook over. En dan ook nog vers 14, want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, over en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in de eeuwigheid. Het spreekt uiteraard over de verwoesting van Jeruzalem, waarbij in het midden gelaten wordt welke verwoesting van Jeruzalem dat is. Maar dat heb ik al eens uitgelegd. Uiteindelijk slaat het natuurlijk op de laatste verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. De uitspraak trouwens, het paleis zal verlaten zijn, die heeft ook een tegenhanger in de psalm. Ik weet zo gauw niet uit het hoofd welk het is. En, ik kan hem wel vinden hoor, maar dan moet u me even een minuut geven. Die heeft een tegenhanger in de uitspraak die op Judas van toepassing gebracht wordt. Dat heet dan in Handelingen 1, dat heet zijn huis worden woest gelaten. Even opzoeken. Nou, er staat in Handelingen 1 vers 20, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En nou is de minuut om. En nou is het dus Psalm 69 vers 26. Want in Psalm 69, vers 26 staat: hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. En dat is een aardige kortsluiting. Dat betekent in ieder geval, de uitspraak in Handelingen 1, vers 20 is geciteerd uit Psalm 69, vers 26. En in Psalm 69, vers 26 staat: hun paleis zij verwoest, niet zijn paleis, niet zijn huis, ook niet zijn woonsteden, maar hun paleis. En dat hun paleis komt natuurlijk overeen met het paleis uit Jesaja 32, vers 14, want het paleis zal verlaten zijn. En het aardige is nou, dat in Jesaja is natuurlijk duidelijk over welk paleis het gaat. Dan is het meest letterlijke is dat het gaat om het paleis van David in Jeruzalem. Meer algemeen is het gewoon de aanduiding van heel het beloofde land, heel Canaan, heel de Israëlitische staat. Want als je Israël ziet als vorst met God, wat de naam ook ronduit betekent, dan betekent dat heel het Joodse land, heel Judea zal ik dan maar zeggen, beschouwd moet worden als een paleis. En de verwoesting van het paleis is dan de verwoesting van het hele land. Dat komt dan ook overeen met Psalm 69, vers 26, waar staat: hun paleis zij verwoest. Het paleis van het volk als zodanig. En het wordt ook uitgelegd, want er staat achter: in hun tenten zij geen inwoner. En het is duidelijk dat het over het land van Israël gaat in het algemeen. En daarna wordt het toegepast op Judas, maar ik haal het met opzet maar weer eens aan, want je moet natuurlijk de conclusie trekken dat hoewel het wordt toegepast op Judas, het in werkelijkheid natuurlijk van toepassing is op Juda, dat wil zeggen op het Joodse volk, waarvan Judas dan een type, een beeld is. Dat blijkt in Psalm 69 trouwens duidelijk genoeg. Want in vers 22 staat: ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dat is duidelijk dat dat een uitspraak is van de Heer Jezus. En het heeft te maken met Israël, met zijn tijdgenoten, meervoud. Dan staat er vers 23: hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. En dat is een uitspraak die inderdaad op Israël wordt toegepast in Romeinen 11 vers 9... waarover de terzijdestelling van Israël gesproken wordt en waar dan dit vers wordt aangehaald. Dat geldt ook voor vers 24, want het wordt ook aangehaald in Romeinen 11, inmiddels dan vers 10. Namelijk: laat hun ogen duister worden dat ze niet zien. Dat gaat over de verharding van Israël dus. Eveneens aangehaald in Romeinen 11, maar dan vers 25 of daar in de buurt. En doe hun lenden gedurig waggelen. Dat heb je als je geraakt bent aan de een of andere spier daar in de buurt, hè, dan waggelen je lenden. Maar goed. Maar er staat er: stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner, want zij vervolgen die gij geslagen hebt. Enzovoorts. Zodat er duidelijk uitspraken zijn over Israël, die in Handelingen 1 worden toegepast op Judas, die dus een beeld is van het hele Joodse volk. Maar gelijke uitspraak vinden we dus ook min of meer in Jesaja 32 vers 14, want het paleis zal verlaten zijn. En bij nader inzien slaat dat dus niet alleen op het paleis van David, zal ik maar zeggen, niet alleen maar op het koninklijk paleis, maar het slaat op het hele land. Dat blijkt ook, want er staat meteen: het gewoel der stad zal ophouden. Dan slaat het dus inderdaad minstens op heel Jeruzalem. En dan: Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. Maar Ofel is al een vesting, een burcht. Dat betekent het woord. Zodat hier nog steeds over de stad gesproken wordt. Want de stad is een geheel, is natuurlijk een vesting. Dat is een stad. U weet, een stad is alleen een stad als er een muur omheen staat. Of een gracht of een wal. En anders is het gewoon een dorp. Dat is de oude vergissing van Ezra en Nehemia. Nou, niet van Ezra en Nehemia, maar van de verklaarders van Ezra en Nehemia. Sommigen draaien de volgorde van die boeken om. William Jones deed het trouwens ook. die menen dat Nehemia eerder plaatsvond dan Ezra. En niet op grond van de chronologische gegevens in die boeken, want dan kom je er niet uit, dan klopt het niet. Maar op grond van de gedachte dat in de dagen van Ezra kennelijk al een Jeruzalem bestond. En in de dagen van Nehemia kennelijk niet, want die ging de stad bouwen. Dus moet Nehemia eerder hebben plaatsgevonden dan Ezra. En dat is het misverstand, want Nehemia bouwde niet de huizen van de stad als zodanig, hoewel hij er gebouwd zal hebben. Maar het bouwen van de stad is het bouwen van de muur om de stad. Want anders bouwt men een dorp. Dus het is een heel eigenaardig misverstand. Men zal zich beter houden gewoon aan de chronologische gegevens. Dan krijg je maar de meest vreemde verklaringen. Nou, hoe dat ook zij, Ofel en de wachttorens is dus ook een aanduiding van Jeruzalem. Ze zullen tot spelonken zijn, tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid betekent het meest letterlijk een tijd waarvan de lengte niet bekend is. Als het over tijd gaat tenminste, dan is het een tijd die niet bekend is. Let wel, laat je niet misleiden, er zijn er die zeggen het is een tijd die niet bepaald is. Maar dat is een misverstand, hij is wel bepaald, maar wij weten het niet. Dat wil zeggen, het hoeft niet, hij kan bepaald zijn, maar wij weten het niet, hij is onbekend. Ook niet onbeperkt, maar onbekend. Want het olam, waar het woord van afgeleid is, dat betekent zoveel als een verberging. Iets wat geheim is. Iets wat men niet weet. Dus een onbekende tijd. Want het gaat hier om tijd, dat lijkt me duidelijk, hè? Ooit zal Jeruzalem zo verwoest worden en het zal zo blijven tot in de eeuwigheid. Dat betekent, we weten niet hoe lang. En vandaar dat dezelfde uitdrukking ook van toepassing gebracht wordt op wat wij de eeuwigheid noemen. Want we weten ook niet hoe lang dat is. Daar is een goede reden voor. Het eindigt namelijk nooit, dus we kunnen ook niet zeggen hoe lang het is. In dat geval is het dus werkelijk onbeperkt. Of onbepaald, maar dat betekent ook onbekend. Vandaar dat die begrippen in elkaar overgaan. Maar als je dat niet ziet, kom je er hier niet uit natuurlijk. Je moet dus zeggen dat het betekent, het zal een tijd zijn, maar we weten niet hoe lang. Het wordt er hier niet bij verteld. Later wordt het natuurlijk wel verteld, maar dat is pas in de dagen van Daniël. Want daar wordt gezegd hoe lang het zal duren. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En strikt genomen wordt het daar ook niet eens gezegd. Niet in Daniël 9 in ieder geval. Omdat achteraf blijkt, maar in Daniël 9 blijkt het ook, dat er een onderbreking in de tijdrekening zit tussen de 69 en de 70ste week. Zodat de uiteindelijke lengte op een gewone kalender ook onbekend blijft. Omdat er niet bij verteld wordt hoe lang die onderbreking in de tijdrekening is. Dus dat weet men nog niet. Dus het wordt met opzet verborgen gehouden. En dat is in overeenstemming met het principe dat ongelovigen niet bekendgemaakt dienen of moeten worden met bepaalde Bijbelse waarheden. Die dienen alleen te weten dat men behouden wordt door het aanroepen van de naam des Heren, om het maar zo te zeggen, in geloof uiteraard en verder niet. De rest is alleen bestemd voor de gelovigen. Zodat we weer een antwoord hebben op de oude vraag, waarom is het zo ingewikkeld in de Bijbel? Dat is omdat het niet voor iedereen is, maar alleen voor de gelovigen. Dat is trouwens ook wel aardig, want daarmee komen we meteen toch terecht in vers 15. Want er staat dat deze situatie zal zijn, men weet niet hoe lang. Dat is dus verborgen. Maar als je nou toch over verborgen dingen praat, dan lezen wij bijvoorbeeld zo uit het hoofd even in 1 Korinthe 2, de linkse bladzijde rechtsbovenaan. Want geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, ook geciteerd uit Jesaja. Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest uit de hoogte. En dan ben ik in het volgende vers. Namelijk Jesaja 14, of 32 vers 15. Jesaja 32 vers 15. Want er staat, deze situatie zal zo zijn tot in der eeuwigheid, maar er staat achter wanneer die eeuwigheid dan voorbij is. Staat er gewoon bij. Zodat je ziet mensen, maar dat is even een geheimje onder ons, zodat je ziet dat je natuurlijk wel moeilijk kunt doen en naar het Hebreeuws, naar het Grieks en al die dingen weer, maar gewoon in het Nederlands staat het er ook. In het Nederlands blijkt eeuwigheid soms te zijn, dat blijkt uit het verband altijd, want dan staat het er gewoon. Eeuwiglijk en altoos, hè, weet u wel, bekende synoniemia. Behalve als je geen synoniemia kent, dan begrijp je dat niet. Maar eeuwiglijk en altoos wil zeggen dat er geen einde aan komt. En als de Christus een eeuwig koninkrijk heeft en er staat dat zijn stoel zal vast zijn en zal nimmer meer wankelen, dan weet je ook dat de tijdsduur onbekend is, omdat die ook onbeperkt is. Maar hier staat tot in eeuwigheid en er staat bij totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte.